Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Welkom beste luisteraars, welkom terug bij een podcast van HNW. Vandaag gaan we het hebben over versterkende middelen, anabole steroïden. En aan de lijn heb ik Petra Ooms. Hoi Petra.
Ja, goedendag, goedemiddag.
Goedemiddag. Is het bij jou ook zo lekker zonnig?
Het is heerlijk hier. Ja, ik ben buiten gezeten, dus ik geniet er nog volop van.
Ik heb een soort van nieuw fruit geplant in mijn tuin. Een soort van healthy food. Dus het is ook dat is dan beter dan anabole steroïden, denk ik.
Altijd, denk ik. Ik ben ook wel benieuwd wat voor fruit dat dan is.
Ja, het waren braampjes worden het en goji berries.
Ja, dat valt volgens mij onder de superfood.
Ja, de superfood, dat was het. Ja.
Ja. Maar goed, je gewoon een sinaasappel of een banaan, die kunnen ook. Maar het is natuurlijk heel leuk als je het zelf...
Ja, dit is natuurlijk een stuk hipper, hè?
Dus, ja, een stuk hipper. Alles wat hipper is beter.
Anders koken gewoon een simpele banaan. Ja,
precies.
Vandaag gaan we het hebben over anabole steroïden. Dat is eigenlijk een beetje onderbelicht onderwerp. Tenminste, ik zie het niet zo heel vaak op mijn spreekkamer. Maar als ik jouw artikel daar een beetje voor scannend las, dan komt dat veel vaker voor. Dus leuk om daar even in te duiken, om daar een kijkje te nemen. Want zeker in subculturen komt het veel voor. Ja. Ook een beetje inlezen in wie jij was. Begrijp ik dat jij nu verslavingsarts bent en dat je eerst huisarts was? Hoe zit dat?
Ja, ik ben nu verslavingsarts sinds 3,5 jaar. Maar ik ben ook huisarts. Ik ben nog geregistreerd tot volgend jaar. Ah. Vanaf 2006 ben ik huisarts. En ik ben dus inderdaad overgestapt. Heb de tijd lang nog de beide vakken naast elkaar gedaan. Maar sinds een jaar doe ik nu alleen verslavingszorg.
En wat is het verslaven aan verslavingszorg?
Ja, nou ja, dat is lastig. Ik denk dat het bijna logisch is dat ik hierin ben gerold. Want ik was als huisarts al behoorlijk geïnteresseerd in de gedragingen van mensen als elke arts. Mm-hmm. Denk ik, hè? Waarom we doen wat we doen. Maar vooral waarom we de dingen doen waarvan we weten dat het niet verstandig is. En ik had daarnaast eigenlijk ook nog altijd een baan als sportinstructeur. Al vanaf mijn studie. Ja. Dus ik was wel heel erg bezig met leefstijl. En ja, wilde dat graag uitbreiden. En toch eerst nog aan psychiatrie, maar toen miste ik toch het hele somatische stuk. En toen kwam ik bij in mijn omwegen bij verslavingszorg. En ja, en dat heeft eigenlijk alles. Het heeft psychiatrie, somatiek en maatschappelijke en sociale aspecten. Ja, en het is de ultieme uiting van een niet altijd even goede leefstijl.
Nee, niet bepaald.
En bovendien heb ik altijd wat om over te vertellen op een feestje. Het spreekt iedereen aan en het maakt niet uit met wie of wat je bent. Maar goed, en ik zie het natuurlijk ook in de sportwereld om me heen, waarvan ik vermoed dat er anabolen worden gebruikt. Ja. Dus van het een en het andere.
Wat is je eigen verslaving?
ik heb heel veel dingen waarvan ik denk, die zou ik anders moeten doen. Maar sport is daar wel eentje van. En dat ligt natuurlijk wel in het verlengde van leefstijl en mijn artikel ook. Het is verder geen alcohol, dat is nogal fijn. Dat komt trouwens in de verslavingszorg wel veel voor, hoor. Ja. De verslavingsartsen, de verslavingspercentage is zelfs mogelijk nog iets licht hoger dan in de algemene bevolking.
Je het artikel gaat over anabole steroïden. Je noemde zelf ook dat je zelf betrokken bent in de sportwereld. Was dat ook de link voor jou om dat artikel te schrijven?
Nou ja, eigenlijk niet zo. Ik... Toen ik in opleiding was als verslavingsarts, toen kwam ik eigenlijk in aanraking met een aantal patiënten die ik op de kliniek had. De detox-kliniek, zoals we dat noemen. Waarbij ook anabolen werden gebruikt. En ook de vraag van hoe we dat moesten gaan afbouwen, hoe we daarmee moesten omgaan. En ja, god, ook in de sportschool, als je om je heen kijkt, vermoed ik soms mensen die meer gebruiken dan normaal. Weet je, die worden sneller groot. En in deze tijd met leefstijl hypes, hè, daar hadden we het natuurlijk net over supplementen, voeding, fitness, cosmetische chirurgie. Ja, ik vond het ook heel logisch dat er toch ook een vrij grote groep steroïdengebruikers moet zijn. En dat ik daar eigenlijk heel weinig over zag. Ik heb er bijvoorbeeld één of twee in de huisartscarrière gehad. En ik heb er ook een paar nu in de verslavingszorg, terwijl ik vermoed dat het probleem, ja, is er een probleem, dat is natuurlijk ook een vraag, veel groter is dan wij denken.
Ja, want de getallen die je noemt in dat artikel gaat over 22% van alle krachtsporters en maar liefst 38% van alle vechtsporters.
Ja, dat zijn enorme cijfers.
Ja.
Daar kan ik je wel een beetje uitleggen. We vermoeden dat er ongeveer 0,5 tot 1% van de volwassen mannen ooit anabolen hebben gebruikt.
Mm-hmm.
Waar dit cijfer vandaan komt, dat is een studie van Munier. Dat is een opdracht geweest van de overheid. Waarin ze eerst een screening hebben gedaan onder amateursporters. En daarvan hebben ze mensen die regelmatig aan krachttraining doen. Dus dan heb je echt alle fitness, crossfitters, bodybuilders en de echte vechtsporters. Aan die mensen hebben ze een vragenlijst gestuurd. En dan blijkt het dus echt dat dat bijna een kwart of 22% van de krachtsporters ooit anabolen heeft gebruikt.
Ja.
Veel hoger percentages zijn nog naar de mensen die natuurlijk pre-workout en allerlei andere versterkende middelen gebruiken. En dan 38% van de vechtsporters, daar komt het dus nog veel meer voor. Ja, dat is echt indrukwekkend.
Ja
ik had laatst Diederik Smit, daar kwam er straks denk ik op, is een internist die zich daar heel veel mee bezig had. En daar wordt zelfs geschat dat we in Nederland ongeveer te maken hebben met 480.000 gebruikers aan anabolen.
Wauw.
Vanaf ooit gebruikers.
Ik moet zeggen, ik ben zelf vrij fanatiek kickboxer. Ik herken het gewoon niet. En ik zie wel, want je praat ons elkaar als je met elkaar in de ring staat. En dan denk ik, dan zijn ze zeker verslavingsgevoelig. Cocaïne en zo. Er zitten een paar bij, ik kan zo aanwijzen die me die mensen neus tussen soort, laat me zeggen. Maar anabolen, misschien verkeerde sportschool of zo. Maar zowel als huisarts als amateur kickbokser verbaast me de getallen.
Ja, heb je er wel eens naar gevraagd?
Nee, misschien is dat het. Ja.
Nou, dat is denk ik het hele wereldje waarin het. Mensen praten er niet over. In de sportschool hoor ik het ook niet. Ik vermoed het vaak wel.
Ja.
Het is toch wel een beetje een schimmige wereld. Of tenminste, schimmig denk ik voor de mensen zelf niet. Maar er is een wereld naast onze wereld waarin heel veel gebruikt wordt. En dat onderdeel is van het sporten. En ja, mensen denken echt dat het ook een onderdeel is van een gezonde leefstijl.
Ja, nou, ik heb vanavond training. Ik zal eens even een beetje rondvragen.
Ik ben benieuwd.
Ja, ja. Wat verstaan we onder anabole steroïden? Wat zijn het eigenlijk?
Ja, anabole steroïden, dat zijn synthetische derivaten van testosteron. Het mannelijk geslachtshormoon. En nou ja, zoals we weten zijn er twee hoofdwerkingen. De androgene werking, dus de mannelijke geslachtskenmerken. En de anabole werking, dus het stimuleren van de eiwitsynthese, waardoor je ook spiergroei krijgt. Ja, en daar maken we natuurlijk gebruik van. En we kennen die middelen natuurlijk ook wel uit de geneeskunde.
Mm-hmm.
Maar is ook wel bij hypogonadisme of ernstige cachexie worden gebruikt. Maar ja, het allergrootste gedeelte wordt buiten de medische setting gebruikt. En het wordt gewoon ingezet om een verbetering te hebben van de spiermassa. Natuurlijk je uiterlijk en sportprestaties. Dus het is zeer populair.
En het is nooit gelukt om die te scheiden, de androgene werking en de anabole werking.
Ja, daar zijn ze wel heel erg op zoek naar. Er zijn ook wat nieuwere middelen. Maar je krijgt het er niet helemaal uit, de androgene werking. Er zijn wat nieuwe orale middelen. Maar ja, het blijft gewoon heel lastig om die androgene werking weg te halen. Die blijft er gewoon bij zitten.
Ja, ja. Nou ja, misschien maar goed ook. Dan blijven er misschien wat meer vanaf.
Ja, nou, en het werkt.
Ja.
Dus de testosteron werkt gewoon goed.
En dat zijn toch wel een beetje de voordelen. Dat is de reden waarom mensen ze nemen. Vooral die anabole werking natuurlijk. Wat zijn de belangrijkste nadelen? Wat kan je overkomen als je het neemt?
De nadelen, ja, ik denk dat je de voordelen zijn natuurlijk gewoon dat je, het is misschien handig om eerst te stellen, dat je snel groeit. Hè? Mensen die komen echt snel aan in spiermassa, ook vetvrije massa, te herstellen goed. En je wordt er, ja, je krijgt zelfvertrouwen van door testosteron en zo'n kuurtje en een verhoogd libido. Dus mensen die worden steeds mooier. Maar op het moment, later kan dat natuurlijk tegen je gaan werken. En dan kan je forse bijwerkingen krijgen. Ja. Dat hangt wel een beetje af van nou ja, hoeveel je gebruikt.
Ja.
Mensen gebruiken het ook vaak in combinatie. Welke testosteron gebruik je? Gebruik je daar nog andere middelen bij? Ja. Nou ja, en dan natuurlijk geslacht, hè? Ben je man of een vrouw? Ja, daar zitten behoorlijk wat bijwerkingen, zowel op korte termijn, maar ook op lange termijn.
Zeg je nou ook dat de testosteron zelf al voor zelf... Ik dacht dat mensen zelfvertrouwen kregen omdat hun lichaam er beter uitzag. Maar,
ja,
maar de testosteron zelf is ook al een soort van genoeg.
Ja, het is een booster voor... ja, mensen worden sterker en worden daar natuurlijk ook zelfverzekerder van. Maar ook de testosteron zelf maakt je ook ja, soms ook wat geprikkelder. Ik zeg altijd, ik vergelijk het al toch een beetje als met het cocaïne gebruiken. Ze kunnen er wat geprikkelder van worden, geagiteerder. Maar ja, ze overschatten zich vaak ook. Ja. En natuurlijk krijg je daar ook nog het effect van op het dopamine systeem. Dus mensen worden er ook worden ervoor beloond. En als je dan ook nog spiergroei hebt, dus je gaat er steeds beter uitzien. Ja, dat zijn in elk geval de positieve kanten.
Ja. Klinkt ook wel verleidelijk, toch?
Ja, ja, absoluut. En het werkt echt. Hè. Er zijn onderzoeken geweest waarin ze met testosteron hebben een kuur hebben gedaan en dan 600 milligram. En dat, is, nou, dat wordt meestal niet gebruikt, maar veel hogere doseringen. Mm-hmm. En daar is met training, hè, want training versterkt het natuurlijk wel, dat mensen echt in 6 kilo vetvrije spiermassa kunnen aankomen in 10 weken. Dus dat is echt spectaculair.
Ja.
En dan ga je beter voelen en je libido wordt hoger. Dus ja, klinkt allemaal heel fijn.
Dan zit ik dan met mijn eiwitshakes? Dat schiet natuurlijk niet op.
Nee. Dit gaat veel harder. Nee, hier kan niet tegenop. Dus ik snap het ook best wel dat mensen... weet je, als je traint en je ziet die vriendjes om je heen... zie je steeds sterker worden en groter worden... Dat de verleiding van een proteïneshake en creatine naar op een gegeven moment een anabole, ja, die is toch vrij makkelijk gezet, denk ik. Als ik zie hoe dat in de slaapzorg gaat, kan ik deze link ook leggen.
Ja, een soort stepping stone. Het ligt ook natuurlijk als een cultuur is waarin dat wordt gedoogd of aangemoedigd.
Ja, en waar het heel normaal is. Ja, en ik zeg, ze lichten elkaar ook voor. Hè? Dus de mensen in de sportschool, maar ook op fora, op internet, kan je van alles vinden over anabole gebruik.
Ja, is wel echt een beetje een mannending, toch? Of er zijn ook veel vrouwen die dit gebruiken?
Het is absoluut bekend dat er nog steeds veel meer mannen zijn. Omdat dat heeft hier toch te maken met het feit dat mannen sterk willen worden. En spierdefinitie willen hebben. Ten opzichte van vrouwen die over het algemeen al wel vrouwen met een inhaalslag bezig zijn. Mm-hmm. Vrouwen over het algemeen een ander ideaal hebben.
Ja.
Alhoewel natuurlijk ook in datzelfde onderzoek wat ik net al aanhaalde over krachtsporters en vechtsporters. Dat de vrouwen in die subgroepen ook zeker anabole gebruiken. Maar ja, je kan je voorstellen dat testosteron op de vrouw een desastreuze uitwerking kan hebben. En dat het niet zo reversibel is als bij de man. Als die na een paar uurtjes stopt, dan is eigenlijk alles wel reversibel. Maar bij de vrouw krijg je echt weefselveranderingen. En is de testosteron, ja, heeft gewoon een veel sterkere werking dan bij de man.
En heeft ook mee te maken dat je dus echt geslachtsverandering... Nou, niet een geslachtsverandering, zo is wel extreem. Maar wel, je drijft wel een beetje naar de mannelijk geslacht toe. Hoe zeg je dat netjes?
Ja, zeker. Ja. We zien echt alopecia, de vergroting van de clitoris, menstruatiestoornissen, verlaging van de stem, taakdefinitie kan veranderen.
Ja.
Je kan je voorstellen dat is eigenlijk nauwelijks reversibel.
Ja, dan moet je echt opereren, wil je dat herstellen?
Ja, dat denk ik wel. Ja.
En wat zijn dan de belangrijkste nadelen voor als man? Wat gebeurt er lichamelijk met je?
Nou, wat je bij de man ziet, is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat ze gebruiken en hoe vaak. Wat ik net zei, ja, je hebt natuurlijk korte termijn en wat langer termijn. Kijk, op korte termijn zie je eigenlijk dat je eigen testosteronproductie volledig onderdrukt wordt. Mm-hmm. Door de enorme hoge doseringen testosteronderivaten die je natuurlijk geeft of neemt. Waardoor uiteindelijk ook de semenproductie en je testes kunnen slinken. Ja. Wat we vaak zien, dat is ook in mijn artikel, dat je ook gynecomastie krijgt. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Dat heeft te maken met de hoge dosering testosteron die door aromatase wordt omgezet in estradiol. En eigenlijk zie je bij iedereen wel ook een forse toename van het acne.
Hmm.
En verder is het natuurlijk psychisch wat ik net al beschreef. Hè. Behalve dat ze een soort euforie krijgen, kan er ook prikkelbaarheid en stemmingswisselingen en agressie voorkomen. En zeker als je daar dan ook nog bijvoorbeeld amfetamine bij neemt.
Ja.
Ja, dus zo zijn er, stel, wat je in bloed ziet, dat zijn natuurlijk wel wat afwijkingen, cholesterol en een verhoogde bloeddruk. Dat zijn wel dingen die over het algemeen, als je na een paar kuren stopt, ja, die zijn wel reversibel. En ook wat verhoogde leverwaarden. Ja, dat zullen de mensen zelf niet zoveel last van hebben. Maar goed, bij lange termijn kan je je voorstellen dat die testosteronproductie, als je stopt, maar moeizaam weer op gang komt. En dat kan een probleem zijn.
Weten we hoe dat komt? Want je zou verwachten, dus het lichaam denkt, nou jongen, als ik het al vanzelf binnenkrijg, dan zoek het maar even uit. Maar als het dan weer weg is, dan is die prikkel ook verminderd om het zelf te maken.
Ja, dat lijkt. Dat is volgens mij nog weinig onderzocht hoe dat nou komt. En het zal ook wel voor een deel wel terugkomen.
Mm-hmm.
Maar er zijn wel aanwijzingen dat sommige mensen levenslang testosteron moeten blijven gebruiken, omdat hun eigen productie niet meer op gang komt. En dat is natuurlijk wel iets heftigs. En wat je ook, nou ja, die jonge mannen van 20 jaar, ja, die kunnen natuurlijk niet over zo'n lange termijn dit soort risico's in acht nemen. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld.
Je bedoelt de cardiovasculaire risico's. Als je die maar lang genoeg optelt, dan wordt het wel een serieus risico.
Ja, cardiovasculair ook, maar natuurlijk ook endocrien.
Ja.
Wat betreft het hart heb ik al een paar keer in de verslavingszorg ook echt mensen met een forse linker ventrikelhypertrofie gezien op de ECG. Mensen die langdurig anabolen en waarbij ook nog vaak combinatie is van andere middelen zoals amfetamine en cocaïne.
Ja.
Ja, daar zie ik wel echt wel afwijkingen. Ja, daar kan je natuurlijk niet zoveel meer mee op het moment dat dat hart vergroot is.
Wel heftig, hè? Dat je met name die androgene werking, dat toch al van de onomkeerbare effect op je lichaam heeft.
Ja, nou, het kan onomkeerbaar zijn, hè? Dat, en meestal komt het wel iets terug.
Ja.
Maar die azoospermie, dat is vaak een groot probleem. Op het moment dat mensen kinderen willen krijgen, dan moet je wel raakschieten, zeg maar. En dat kan wel met de uroloog, maar dat kan een probleem zijn. En verder zie je natuurlijk op het moment dat die hypogonadisme op die testosteron zo laag is, na een kuur, ja, dan krijg je een soort omgekeerd effect van het gebruik van anabolen. Hè. Dus je gebruikt het voor spiergroei, zelfverzekerdheid. Nou, op het moment dat je dat allemaal niet meer krijgt en je testosteron is dusdanig laag, ja, dan raken mensen in een depressie. Krijgen libido-problemen, spiermassa verdwijnt weer, mensen krijgen angststoornissen. Dat is iets wat je niet wil. En dan begrijp je dat mensen ook wel weer gaan starten met een nieuwe kuur.
Want dat zijn echt wel de ontwenningsverschijnselen die eigenlijk er altijd wel een beetje bij horen.
Ja, je kan het ontwennings... Ja, het is wel te vergelijken als een ontwenning. Het is natuurlijk gewoon echt wel aangetoond dat hier een endocrien probleem is.
Mm-hmm.
Maar het is en psychisch. En wat we nog wel zien, dat mensen die met anabolen starten ook een probleem hebben met hun eigen zelfbeeld. En dat noem je dan met een mooi woord bigorexia of een Adonis-complex. Die mensen die zijn zo geobsedeerd met hun eigen uiterlijk dat ze nooit groot genoeg zijn.
Ja.
Op het moment dat je dus anabolen gebruikt, dan zou je verwachten dat mensen daar wel wat beter op gaan. Maar dat blijkt dus ook niet zo erg te zijn. Dus op het moment dat je anabolen gebruikt, dan worden mensen nog kritischer op zichzelf.
Ja.
Nou ja, en als je dan stopt, nou, dan gaat het nog helemaal de verkeerde kant op. Dus na één kuur komt er vaak nog een kuur. En dan is het natuurlijk ingewikkeld als je op een gegeven moment besluit om toch te gaan stoppen.
Ja, ja. Nou, eigenlijk heel klassiek voor een verslaving, toch?
Ja. Ja, het lijkt enorm op een verslaving. En ik denk misschien nog wel, soms wel ingewikkelder dan een cocaïneverslaving of een ander middel. Juist omdat het ook te maken heeft met een hele leefstijl. En de psychische klachten die daarna komen. En ook maar hopen dat je lichaam het weer oppakt.
En ook heel erg verbonden met wat je jezelf beeldt. Terwijl ik kan me voorstellen dat je met cocaïne... Ja, het is niet heel direct gelinkt aan je zelfbeeld. En ook zeker niet per se positief. Terwijl dit is wel gekoppeld aan hoe je eruit ziet en hoe andere mensen je aanschouwen.
Ja, ja. Dan, dit heeft veel... effecten waarom het verslaving gevoelig is.
Ja. En hoe komen mensen eigenlijk aan die rommel?
Die kun je... Anabolische steroïden. Dat vraag ik ook wel eens af, maar dat vraag ik me met alle middelen altijd af.
Ja.
Ik moet een beetje denken, gisteren was een patiënt en daar vroeg ik van... God, hoe kom je nou aan je cannabis? En zei, ja, dat zie je toch overal op straat? En ik denk dat het ook in de sportwereld is. Op het moment dat je je openstelt voor een middel, dan vind je het. En dat gaat via collega's, sportinstructeurs, maar ook online. Je kan het gewoon op allerlei voorraads kan je het gewoon kopen. En waar die middelen vandaan komen, dat gaat via clandestine bedrijven. Die opvallend vaak ook in Nederland zitten.
Ik voel me altijd zo bleu, denk ik. Ja, dan zeggen ze, ja, op straat. Ik denk op straat, ik kom nooit een dealer van wat dan ook tegen. Nee. Ik kom al oude vrouwtjes tegen.
Dat is misschien jouw focus.
Misschien zijn dat wel de dealers, heb ik gewoon niet goed opgelet.
Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk de focus die je zelf hebt.
Ja.
Maar je kan het ook wel krijgen. En het probleem een beetje van het feit dat het allemaal clandestien gaat, is dat er natuurlijk de bedrijven die dit maken, dat noemen ze dan underground labs,
mm-hmm.
of de farmaceutische bedrijven, dus echt de nep farmaceutische bedrijven. Ja, je hebt natuurlijk eigenlijk geen idee of het middel wat jij wil, of dat er ook in zit.
Nee, er zit geen keurmerk bij, laat maar zeggen.
Nee, er zit zeker geen keurmerk bij. En daar is al onderzoek naar gedaan door de anabolepolie in Haarlem, waarin blijkt dat soms maar in 30% van de gevallen, van dus alle testen die ze gedaan hebben, ook daadwerkelijk het stof in zit wat op de etiket staat. Dus dat blijft gewoon heel spannend.
Ja, dat is dan wel weer lekker veilig. Gebruik je 1/3 van wat je dacht te gebruiken.
Ja, nee, dat is het. En het is ook zo, als je het van dezelfde bedrijf koopt, wil helemaal niet zeggen als je exact hetzelfde middel weer koopt, dat er dan weer hetzelfde erin zit. Dus dat is ook niet zo. Soms zit er een vermenging in met goedkopere middelen. En soms is het gewoon vervuild. En vooral de duurdere middelen, ja, die worden vaak niet versneden. Hè. Dat zeggen we dan een beetje bij de cocaïne. Maar die worden vaak vermengd met andere middelen. Wat absoluut schadelijk ook kan zijn. En dan is het ook nog zo dat je kan het eigenlijk niet echt laten onderzoeken. Hè. Wij kunnen mensen wel aanbieden om hun eigen drugs te laten onderzoeken. Ja, dat stimuleren we als overheid. Maar de anabolen, dat zou je zelf moeten doen of thuistest of in een laboratorium. Maar dat zegt dan iets of het middel er wel of niet in zit. Maar dat zegt nog niet zo over een volgend product.
Ja. En je zegt ook wel, dat werkt het dan ook het gebruik van andere middelen? Je noemde amfetamine, je noemde ook andere middelen. Dus dat werkt het wel in de hand, heb je de indruk dat dat zo is?
Ja, we denken inderdaad dat in elk geval 1 op de 3 gebruikers raakt verslaafd aan het middel.
Ja.
En gebruikt dan ook vaak andere middelen erbij. En dat heeft te maken met of de bijwerking van de anabole steroïden. Hè, dus dat ze benzo's of alcohol of cannabis gaan gebruiken. Of ze gebruiken het om het effect te versterken. Dan kan je aan amfetamines denken. Hmm. Maar ook het feit dat de anabolen werken toch op hetzelfde niveau in het beloningssysteem als andere middelen. Dat mensen verslaafd raken, daardoor een verandering krijgen in hun brein. En gevoeliger zijn voor andere verslavingen. Ja. En dat noemen we al cross-addiction. Dus dan vaak alsof ze stoppen met cocaïne en gaan dan helemaal in de sport. Of ze gaan daar weer mee stoppen en vallen weer terug in de alcohol. Dat zie je sowieso veel. En daar valt dit ook onder.
Het is wel moeilijk om daar een kausaal verband, want dat zijn natuurlijk wel, je hebt al een hele verslavingsgevoelige groep te pakken. Dus wel, is wel lastig, denk ik.
Ja, het zijn toch vaak hoog risico mensen, vaak impulsief. Ze bevinden zich vaak ook in een omgeving waar gebruik genormaliseerd is. En verder natuurlijk alle andere erfelijke factoren die daarbij zijn. Of er is psychisch het een en ander aan de hand. Hè. Zo'n zelfbeeldprobleem of andere problemen waardoor mensen gaan gebruiken. Ja. Dus daarin verschilt het niet van een andere verslaving. En,
wat ik wel typisch vond.
Risico.
Wat ja. ik daarin wel typisch vond, is dat ze ook wel middelen gebruiken om echt die bijwerkingen tegen te gaan. Dus dat je tamoxifen gaat slikken om gynecomastie te voorkomen. En nou, dat vond ik wel redelijk vergevorderd en doordacht of zo. In plaats van impulsief.
Ja. Nou, en nou, het is niet impulsief. Het is heel erg gewoon om dat te doen. Ja. En ook isotretinoïden worden gebruikt.
Ja, ja, precies.
De nacuursit, HCG en tamoxifen. Ja, dat zijn middelen die we als huisarts, ja, daar gaan we helemaal niet voorschrijven.
Nee.
Dus, en daarin, je kan het gewoon bij de dealer kan je het gewoon krijgen.
Ja.
Dus ik denk dat, ja, ik denk dat vond ik ook altijd nog het meest shocking, dat ze niet alleen maar anabolen gebruiken, maar ook alle middelen gebruiken om de bijwerkingen te proberen te stoppen. En dat lukt dus ook niet altijd.
Nee, suggereert ook een soort van grenzeloosheid. Dat alles maar, maar kunt nemen. Alles is te fixen met een ander middeltje. Wat,
ja. 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 Ja, dat is precies wat verslaving is, hè?
Ja.
A pill for every ill, zeg ik altijd. En dat ja, er is altijd iets te fixen.
Ja,
er is altijd iets te fixen met een ander middel.
Maar wij weten natuurlijk dat het niet te fixen is met een ander middel. Maar hoe moeten we die mensen dan wel aanpakken? Als we ze in de klauwen krijgen.
Ja, precies. Als je dus eentje binnenkrijgt en die is al eerlijk om het je te vertellen.
Mm-hmm.
Dus als je op een gegeven moment een verdenking hebt, ik denk ik zou er gewoon naar vragen.
Ja.
Sport je veel? Ik kan me voorstellen dat je ook wel eens andere middelen gebruikt om je prestatie te worden. Ja, ik denk toch, luister er gewoon naar en probeer je eigen vooroordelen maar even een beetje aan de kant te leggen door het verhaal te luisteren van waarom iemand gebruikt.
Ja. En er zijn wel verschillende methoden die worden ingezet. Wat is het, welke methoden zijn er en wat zou jij zelf aanraden of wat is wat jij zo vaak gebruikt?
Ja, wat wij in de verslavingszorg veel doen is toch die motivational interviewing, hè, waarbij je mensen sowieso aandacht geeft, maar probeert eigenlijk intrinsiek te motiveren. Of in elk geval een soort zelfinzicht te krijgen waarom ze gebruiken. En vooral zouden de voordelen zijn om te stoppen.
Mm-hmm.
Ja, dus je probeert, ik kan natuurlijk wel zeggen, het is niet goed voor je, want dat weten ze vaak zelf uiteindelijk ook wel, diep in hun hart. Maar je moet natuurlijk ergens een soort haakje krijgen.
Ja.
Waardoor je mensen een beetje kan motiveren. Want ja, die motivatie, die is vaak niet. Want ze zijn toch meestal, zitten zo in hun kuren. Dus dat is het uitlokken van hun eigen motivatie. En als die niet is, dan moet je daar ook wat mee, denk ik. Of in elk geval accepteren. En er zijn heel wat manieren die je kan doen als mensen echt willen stoppen. Dan kun je ze toch een soort van geruststellen en het hele traject afwachten. Hè? Van op het moment dat ze stoppen, uitleggen wat er gebeurt. En als dat niet lukt en ze zijn niet gemotiveerd, zou je daar ook nog wat mee kunnen. Dan zou je ze naar een andere gespecialiseerde kliniek kunnen sturen waar ze wat meer advies krijgen hierover.
Want er zijn wel gespecialiseerde klinieken, in het artikel noemde je Utrecht en je noemde zelf al eentje net in Haarlem.
Ja, de anabole poli die was er eerst, of die is er nog steeds. En dat is vooral echt intern, hè, in de endocrinologie.
Mm-hmm.
En daar kun je als huisarts heen verwijzen op het moment dat er echt problemen zijn, hè, met aanhoudende hypogonadisme, gynecomastie, maar ook advies in het stoppen.
Mm-hmm.
Dat is verzekerde zorg.
Ja.
En nu vrij nieuw is dat een van de internisten de Android Health Clinic heeft is gestart. En daar kun je zonder verwijzing heen. En dat vooral voor de mensen die toch wel gaan starten, maar daarin goed begeleid willen worden. En het is niet alleen maar gericht op de anabolen, maar ook adviezen in hoe ze misschien op een andere manier toch sterker kunnen worden, met leefstijl of voeding, voordat je misschien iets start. En dat meer een vorm ook van harm reduction, zoals wij dat ook noemen. Van ja, mensen gaan dan toch wel gebruiken. Laat dan in elk geval goed voorgelicht worden. Ja, nee, maar de Android Health Clinic is dus niet verzekerde zorg. En dat is vaak veel advies, begeleiding, lab kunnen ze daar doen en daar adviezen in. Want wat ik al zei, er is een hele business rondom die anabolen, waarin mensen ook wel in andere labs kunnen prikken. Maar daar eigenlijk geen advies kunnen krijgen van een internist of een arts.
Nee, het klinkt wel een beetje alsof het ook wat tegenwicht bieden is aan het geweld wat je op internet vindt. Want waar allerlei fora zijn die moeilijk op waarde te schatten zijn in de verkeerde advies als het ware. En dat ook weinig tegenover staat, behalve zo'n Android Health Clinic. Dus het is voor mensen ook lastig om de goede informatie te vinden. Want ze worden heel bevestigd in een bepaald soort stroming waar ze in zitten.
Ja, nou ja, dat is toch een beetje de bro science, hè, wat wij dan noemen.
De bro science.
Bro science, is natuurlijk daar, hè, mensen weten er heel veel van, maar het zijn natuurlijk geen artsen.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat wij als artsen het allemaal wel weten, maar ik denk wel dat het belangrijk is bij het gebruik van zulke middelen en dan ook nog alle andere medicatie die mensen erbij gebruiken. Dat het toch goed is als daar af en toe een internist naar kijkt of een arts in elk geval.
En zou je als huisarts een beetje enthousiast zijn om dit aan te pakken? Is dat iets wat een huisarts zou kunnen doen?
Nou, ik denk dat het wel leuk is als je als arts weet, of huisarts weet, dat dit gebeurt.
Ja.
En ik denk ook dat het maar enkele zijn in de praktijk. Maar goed, je ziet in bepaalde praktijken dat er toch een groter subgroep is van mensen die jonger zijn, fanatiek aan sport doen, erg gericht zijn op hun uiterlijk, dat het misschien toch leuk is om in elk geval er iets van te weten. En ik denk op het moment dat je daar open voor staat, dan zullen mensen ook naar je toe komen.
Ja, lijkt mij. Ik vind altijd, maar dat is niet alleen met deze verslaving, maar ook met benzo's of andere verslavingen, is eigenlijk dat je je moet mensen zo door dat diepe dal heen coachen. Maar blijven voorhouden dat het wordt weer licht. Alleen dat stukje, dat vind ik altijd zo lastig. En dat speelt hier volgens mij ook als je het zo benoemt. Want als je uit die cyclus van kuren en herstellen, als je er eenmaal uitkomt, dan gaat het ook wel, dan kalmeert je gemoed ook wel weer. Dan ben je niet meer depressief of ben je misschien niet ervoor. Ben je weer normaal.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk bij elke verslaving. Hè. Ik zeg altijd bij een alcohol of een cocaïne, neem gerust een jaar de tijd voor het herstel. En dat zal denk ik bij het gebruik van anabolen niet anders zijn. Voordat de hersenen weer, voordat je lichamelijk weer hersteld bent. Maar dat is wel fijn als iemand daar een beetje weet van heeft en je daarin gerust kan stellen. Want meestal komt het gewoon weer goed.
En maar een jaar is dan ook wel een reëel, dat vind ik dan heel lang. Ik denk, jeetje, als je iemand dat voor moet houden, dan gaan we eens een jaar lang volhouden niet verslaafd te zijn.
Dat is ook heel moeilijk.
Oké. Maar dat is wel het eerlijke antwoord.
Het scheelt absoluut hoe lang ben je verslaafd. En elke dag dat je niet gebruikt, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar voordat een brein zich weer helemaal herstelt, echt lichamelijk gaat het ook vrij snel.
Mm-hmm.
Maar voordat het verslaafde brein weer een beetje de rationele keuzes kan maken, dan ben je toch wel zo'n jaar verder.
Is dan ook nog gedoseerd afbouw, dus onder jouw begeleiding, is dat nog iets? Het lijkt me als huisarts eigenlijk een beetje te spannend om te doen, maar is dat iets wat gebeurt?
Nee, ik zou dat of in overleg met de anabolepolie doen. Daar kan ik je nu geen advies over geven.
Nee.
Maar goed, daar zijn wel natuurlijk adviezen voor. Internist zou je daarbij kunnen ondersteunen. Maar ja, dan zou ik wel consult vragen.
Ja, een beetje cowboy-achtige toestanden.
Ja.
Eén ding wat we nog niet hebben genoemd is de verwijzing naar plastische chirurgie. Dat wordt ook nog wel eens toegepast.
Ja, nou ja, dat zou ik natuurlijk vooral doen op het moment dat mensen echt helemaal gestopt zijn.
Ja.
Maar dat lijkt me logisch. Als het echt niet helpt, dus de tamoxifen en dergelijke, om die borstgroei te stoppen, dan is soms de enige manier om toch nog de plastische chirurg in te zetten.
Ja. Jeetje. Nou, als je het zo hoort, dan blijven we er maar vanaf. Ik hou het lekker bij mijn eiwitshakes.
Ik zou het lekker bij je eiwitshakes houden. En gezond eten en een beetje goed slapen.
Misschien een paar van de superfoods.
Heel veel mee. Wat zeg je?
Misschien wat van mijn superfood, als die ooit gaat bloeien.
Neem jij lekker je superfood in, lijkt me heel goed.
Nou, dan wil ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik weet weer een heel stuk meer over anabole steroïden. Ik hoop de luisteraars ook. Ik denk dat het een...
Ja,
het is altijd wel fascinerend.
Is het zeker. En ik denk dat het alleen al heel fijn als je het een keer herkent en daarover kan praten. En nu heb je een beetje handvaten waar je de mensen even heen zou kunnen sturen. Of gerust kan stellen.
Heel fijn. Dat gaan we zeker toepassen in de spreekkamer. Ik ga vanavond gewoon een paar mensen aanschieten.
Ja.
En gewoon eens vragen. Ik ben benieuwd wat voor een antwoord ik krijg.
Ik hoor het graag van je.
Is goed. Hartelijk dank voor je tijd en die moeite en het mooie artikel. Ja, ja. En we spreken elkaar.
Ja, dank voor het interview.
Oké,
tot ziens.
Tot ziens.
Bye.
Dag. En voordat we het vergeten, luister ook volgende week naar de implementatie van farmacogenetica in de eerste lijn door de huisarts Ron van Schaik en door niemand anders geïnterviewd dan onze Tessa Dijksman. Beste luisteraars, dit was weer een artikel in een podcast gegoten van HNW. Ik hoop dat jullie met veel plezier hebben geluisterd. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!